De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 65. En daarvan lezen we nog met elkander de versen 17 en 18. Jesaja 65, de versen 17 en 18, daar spreekt het woord des Heren al dus. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En ze zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. Tot zover. Wij schreven hierboven, alles wordt nieuw. Verleden week hebben wij ook dit gedeelte voorgelezen, maar toen zijn we eigenlijk gebleven bij de eerste woorden, want ziet, ik schep. En dat kwam doordat wij gelet hebben op het drijven ook van de mens van deze tijd, ook, je zou zeggen, in de nieuwe leer van de kerk, waarin het zo wordt voorgesteld dat de mens met zijn kunnen bezig is aan die nieuwe wereld. Dan stelt men het voor alsof die nieuwe wereld, die nieuwe aarde, er zal komen door een soort evolutie. En dat het dan ten slotte zo zal worden dat God zijn plaats weer kan innemen op deze aarde en bij de mensen, als de mensen maar eerst gezorgd hebben voor een nieuwe aarde. Ze noemen dat wel terecht de voorstelling van het hier en nu. Alles is geconcentreerd op het heden. In de prediking, in de geschriften, in de gedichten. Allemaal speelt men met die gedachte van die vredige wereld en die ontwikkeling ten goede. En 6000 jaar geschiedenis blijken niet bij machte te zijn geweest om de mens te doen wanhopen aan zichzelf en aan zijn mogelijkheden. Altijd weer, het lijkt wel een oud heimwee dat steeds weer bovenkomt. Nou is dat oude heimwee niet zo verkeerd. Maar wat wel verkeerd is, is dit dat de mens meent dit te kunnen daarstellen. En daarom hebben wij daar wat breedvoerig aandacht aan gegeven, omdat dat in deze tijd in grote lijnen vrij actueel is en de kerk als kerk zich eigenlijk in het groot dan, uitzonderingen daar gelaten, zich meer bezighoudt met een reconstructie of een herstructurering van de maatschappij en van allerlei dingen op deze wereld, dan dat de kerk leeft uit het evangelie als een bruid die uitziende is naar de dag van de bruiloft. En dat is het Bijbelse beeld van de kerk. Het Bijbelse beeld van de kerk is niet een kerk die tenslotte aan de kop loopt in de geschiedenis van deze wereld als het gaat om alles en nog wat. Maar de kerk naar het woord van God is de getuige die doodgeslagen wordt. De getuige die tenslotte niet meer kan kopen of verkopen, omdat zij niet past in het beeld van het beest. Zo wordt ons eigenlijk in het Nieuwe Testament de kerk getekend. Die kerk wordt getekend als, ja, en dat weet ik wel, dat is voor ons ook moeilijk om dat recht te verstaan in die zin, omdat wij ergens allemaal mooi weer mensen zijn. De kerk, die wordt niet uitwendig verdrukt en vervolgd hier, maar in andere landen wel. Maar dan moeten wij toch bedenken dat juist daar wij niet vervolgd worden, de grote aanval van de vorst der duisternis zeker zo sterk op de kerk in die gebieden waar men nog vrij ter kerk kan gaan, gericht is. Alleen daar doet hij het anders. Daar probeert hij de kerk te verdrinken. Niet in brandstapel of schafot. Maar daar probeert hij de kerk te verdrinken in de welvaart. In de beslommeringen van deze wereld en van deze tijd. Dat probeert hij tot een uiterste aan te wakkeren, om ons hele leven daarmee te vullen. En het is zo gevaarlijk, want het is iets anders dan pijn lijden door marteling. En het is zo gevaarlijk, omdat vlees en bloed daar wel van gediend zijn, laten we maar eerlijk wezen. Daarom zegt Paulus, en dat heeft de kerk zo nodig, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft, niet alleen gebrek te hebben, maar ook overvloed, misschien juist dan wel het meest. Want zo verslaat de vorst der duisternis ook zijn 10 en 10.000. En dan kun je merken, dat stempel, dat drukt overal op. Ook op Gods volk. Want wij maken ook deel uit, vooral als we nog jonger zijn, van dat maatschappelijk bestel, van dat drukken, van die indrukken die wij op moeten nemen, van alles wat er om ons heen gebeurt, en alles wat gebeurt, dat vraagt een plaatsje in onze ziel, in onze gedachten, in onze overleggingen. En als we nu even bedenken dat wij van nature zulke godloze mensen zijn, wat heeft de Satan dan alles mee om de kerk te verderven? En toch zal de Heere naar zijn eeuwige raad een volk in het leven behouden, maar daarom moet je nog niet denken dat er geen vervolging is. Maar het is een andersoortige vervolging. Het is op een andere manier. Maar die vervolging, die gaat altijd door. Dan komt de vervolging in alle verzoeking en begeerte van ons boze vlees. En waar de ruimte gegeven wordt aan ons mensen, daar zie je vaak ook vervuld worden dat de zot de weelde niet wel staat. Zo is vaak de praktijk van het leven. Kortom, Nu zegt de Heere, hebben we gehoord, nee, niet jullie zorgen voor een nieuwe hemel of een nieuwe aarde, maar ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er hoeft niemand te denken, wat jammer dat de mensen dat niet hebben kunnen doen, want de mensen kunnen het niet doen. Die kunnen alleen de zaak nog verder in het moeras laten verzinken. Maar niemand kan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde daar stellen. Ja, maar er kan toch in beginsel, als het volk straks uit ballingschap terugkeerde, dan was het toch ook alsof er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde was. Ja, dan moet je zo zien. Overal waar de Heere zijn wederbarende geest doet werken, daar komt iets van de vernieuwing openbaar. Maar dat is nou juist het punt waar het over loopt. Waar de mens een aarde wil vernieuwen, buiten de persoonlijke vernieuwing des gemoeds, buiten de genade en de ontferming van God, dan is er in het geheel geen verwachting. Helemaal niet. Dan is de aardigste baas, dat kan nog een grote oplichter zijn, die als hij de kans krijgt, je er op een of andere manier uitgooit. Nee, dan is het een wonder om een man als Boas te ontmoeten, die zou zeggen, de Heere zegene u. En dat de knecht ook zeide, de Heere zegene u. Nee, daarom moeten wij dat ideaal laten varen. Dat kunnen wij niet vasthouden. Maar er is wel een troost. Kijk eens, je moet natuurlijk even bedenken, dat zeg ik er even tussendoor, dat dat inhoudt niet dat wij naar een volgende oorlog uitzien, of dat wij of onze kinderen aan een vreselijke ziekte zullen sterven. Zo moet je dat niet opvatten, laat ik er dat even bij zeggen, anders dan denk je, ja, wat is dat voor een gedachte? Maar zo bedoelen wij het niet. En dat wij alle middelen gebruiken. Alle geoorloofde middelen. Kijk. Dan vat je het verkeerd op. Als een soort determinisme. Of fatalisme eigenlijk. Nou ja, laat maar komen wat komt. Nee. Maar als het beter mag zijn dan ziekte, oorlog en geweld, dan dienen wij te beseffen dat het Gods goedertierenheden zijn, die we niet aan de mensen te danken hebben, maar aan de Heere, die nog op aarde aan alle schepselen wel doet. Maar ziet, we gaan verder. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Die nou voor zichzelf persoonlijk telkens weer op onverwachte wijze geconfronteerd werd met de werkelijkheid. Dat de hemel waar tegen wij kijken niet nieuw meer is. Want de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen, omdat wij onder dezelfde gezondigd hebben. En die nu persoonlijk telkens weer in aanraking komt, dat deze aarde niet nieuw is, maar oud en doordrenkt van het bloed. Die naast de goede dingen die de Heere geeft en gaf, want hij geeft regen en zon, de mensen, kinderen en verblijdt hun harten door spijzen te rechter tijd. Maar dat we daarnaast een oog gekregen hebben voor die andere werkelijkheid, dat het uitnemendste van die is moeite en verdriet, en wij vliegen daarheen. En ook daar oog voor hebben gekregen, dat al zou op dit ogenblik de aarde nieuw zijn, en wij zouden als oude mensen daarop wandelen, dan zouden wij die nieuwe aarde in de kortste tijd weer tot een oude vervallen aarde maken. Kijk, voor zulken kan het tot een troost zijn, al zijn zoveel van hun geliefden in deze aarde neergelegd, die niet meer zijn in het land der levenden. Dan kan het een troost zijn voor hen, die menigmaal somber en terneergeslagen met Lamech hebben gezegd, de vader van oog uit de aarde spruit de moeite op en de smartelijke arbeid onze handen. En dat de aarde vervuld ook is met doornen en distelen. Dan hoef je je tuintje niet voor te laten verwaarlozen, bij wijze van spreken. Nee, ik spreek nu zoals het voor het oog door de Heilige Geest geschonken gezien wordt. Dan mag je gerust goed voor je plantjes zorgen en de brandnetels eruit trekken. Daar loopt het niet over. Maar al was je nou op het schoonste plaatsje, en al had je het nog zo goed naar je zin, om dan toch daar doorheen te mogen zien, als een kleed zal het al veranderen. Niets kan hier zo dan behouden. Wat uit het stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Wanneer dan dat nieuwmakende niet uit uw handen wil komen, en dat gij ook zelf als bewoner van de oude aarde wel een ideaal beeld heeft hoe het zou moeten zijn, maar tegelijkertijd constateert dat het zo niet is, op de aarde niet. De hemel die ook al vervuld is van geraas en getier van mensen die daar doorheen vliegen. In je huishouden niet, hoe mooi het ook allemaal weet te zeggen, hoe het behoort te zijn. Maar het is allemaal zo niet. Tenminste niet naar je denkt. In de interne verhoudingen, al worden ze geheiligd door de vrezen des Heren, is nochtans tekort in alles. Want het is allemaal maar stukwerk ten dele. Tussen man en vrouw, vriend en vriend, ouders en kinderen, kinderen en omgekeerd. Net, en zo is het ook eigenlijk, of dat wij bij die oude aarde en die oude bedeling zo behoren, dat als de geest in het hart werkt, zodat ik het goede wil doen, dat er dan nog erkend wordt, het kwade ligt mij bij. Want er is een wet in mij die strijd voert tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde en des doods. Kijk, wanneer het zo is, en dat geldt dan ook voor de kerk, kunnen we een ideaal beeld hebben. Ik had het als kind en als jongeling, een ideaal beeld van de kerk. En dan vroeg ik wel eens aan de Heere, of ik nou zo'n, als hij mij wilde zenden en gebruiken om zijn woord te verkondigen, of ik dan zo'n gemeente zou mogen krijgen. En dan, nou, dan begrijp je wel, dat waren dan allemaal goede, godvrezende, verlichte door de geest mensen, waar geen twist en geen brok meer is. Als een eilandje midden in de woelige volkerenzee, zo zag ik me dat. Maar het is anders. En heeft de Heer ons nog hooglijk bevoorrecht, dat we niet in twist en tweedracht ten onder behoefden te gaan. Dat zijn genade. Maar toch, je voelt aan alles, dat ideaal dat de mens ziet, daar komt hij niet. Want de voorganger deugt niet en de luisteraar deugt niet. Dat begrijp je. Je moet soms denken, ik voor jullie en jullie voor mij, dat kan ik niet zeggen. Of laat ik dat maar niet zeggen. Zulke dingen zijn er. Want we zijn mensen. En dan kun je hooghartig daarboven gaan staan en zeggen, nou maar, dat kan ik wel hebben. En dat kan wel lijden en dat kan wel lijden, want we zijn toch broeders. Och, in de praktijk van het leven is er zo weinig nodig of een mens staat in brand om de luttelste dingen. Kijk, wanneer nou zo de ervaring is hier in dit leven, in alle dingen, en boven alles, in onszelf, wat ik het voorlaatste zei, hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Dan kan er wel eens, wanneer de Heilige Geest ons oog verlicht, een blijdschap zijn. Want ziet, ik schep, we spreken ook wel van herschepping, maar het is zo'n totale herschepping, dat je het wel een schepping zal noemen, mag noemen. Want de elementen der aarde zullen brandend en smeltend vergaan, en hij zal de hemel oprollen als een dunne doek. Ik schep, zegt de Heer, dat doet zijn almacht, zijn goddelijke wijsheid, nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Wil dat zij toch wel, al zat hij er wel een beetje naast, wat zijn vriend Job betrof, maar het was wel waar, in zijn dienares kan hij geen betrouwen stellen en de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Hoeveel te minder mens die een made is en des mensenkind die een worm is. Dat de Heer een nieuwe hemel zal scheppen, zonder straaljagers, zonder raketten, zonder ruimtevaarders en al die dingen meer. Dat het een hemel zal zijn die in ons mensenhart niet is opgeklommen. Dat het een hemel zal zijn waarin de rechtvaardigen zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Nieuwe hemelen. Hij zal alles vernieuwen. De wolkenhemel, maar ook de sterrenhemel. Het heelal zal in beweging komen. Sterren zullen uit hun loop uitgedaan worden. En in die ontzagwekkende verwoesting zal God opnieuw, zal hij gaan scheppen. Dat gaat ons begrip verre te boven. Maar wanneer wij, zoals ik zei, hier op aarde leren hoe het ons bij de handen afbreekt, en hoe alles van ons oud en verouderd is, wat kan er dan een blijdschap zijn, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Want de Zoon van God heeft hier op aarde gewandeld, 33 jaren lang. Maar als hij terugkomt op de wolken des hemels, hij komt niet meer terug om zelf op deze verloren aarde te gaan wandelen, maar om zijn volk eraf te halen, en net dat zij bij hem zullen opgenomen worden, zal hij scheppen nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zodat als hij zal zeggen: beërf het koninkrijk dat voor u bereid is voor de grondlegging der wereld, dan is alles ook in orde, alles op zijn plaats. En ik heb wel eens gezegd, wij weten het niet, en de schrift zegt daar ook niet zo veel van. Maar ik heb wel gedacht, wij moeten ons deze nieuwe aarde niet voorstellen als een huilende wildernis of een dorre woestijn, maar als een wonder van schoonheid, want hij zelf zal daar ook zijn, alles en in allen. En het lam zal ze weiden. Nu is er tussen die hemel en aarde een grote kloof. Want wij hebben het verband met de hemel verloren. Niet alleen met de wolk- of sterrenhemel, daar zoekt de mens nog verband, maar met de Heere in de hemel. Die kloof is van Gods zijde overbrugd door het woord dat vlees geworden is. En de zondaar kan alleen door het geloof die af stand overbruggen. Maar dan nog moeten wij bekennen, hemel en aarde zijn twee. Wij zijn mensenkinderen, aardbewoners, dat merk je. Dat merk je doordat wij met al onze vezelen gericht zijn op deze wereld. Aarde, die wereld geworden is. Kijk, dat is een grote afstand, hemel en aarde. God is in de hemel, zegt de wijze man, en wij zijn op de aarde. En Jesaja heeft er toch ook van gesproken, och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwam, dat de bergen voor uw aangezicht vervloten, die afstand. Maar er staat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles is dan nieuw, de hemel en de aarde. Dan kunnen zij weer wonen naar zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen. Daar zal geen zonde meer zijn die dat verbreekt. De zonde zal tot de onmogelijkheid behoren. En zijn het hier niet de zonden die een scheiding maken tussen hemel en aarde? Zijn het hier niet onze afzwervingen die het aangezicht van hem verbergen? Want zijn oor is niet zwaar geworden om te horen, en zijn arm is niet verkort. De schuld ligt altijd bij ons als zondaar. Maar als hij schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan is alles nieuw. Geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. En er zal geen vervloeking meer tegen iemand zijn. En de vorige dingen, zegt het woord, zullen niet meer gedacht worden. En zullen in het hart niet opkomen. Dat wil zeggen, al wat te maken had met zonde, met verdriet, met dood, met ons van God vervreemde bestaan, al die dingen die hier de hemel bewolkten en het oog vertroebelden, die hier de tong aan het gehemelte deden kleven en getuigen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ai, zie mijn nood. Al die dingen, daar zal geen gedachtenis meer van zijn. Ze zullen in het hart niet meer kunnen opkomen. Het is weg. Gedaan. Alles wat te maken had met deze bedeling, met Adams diepe val en bonddruk, wat te maken had met die duizenden jaren geschiedenis op deze wereld, maar dan in de zin van zondegeschiedenis, dat alles is niet meer aan de orde. Hier kan het pijnigen, op een moment soms, in een flits, dat er iets in de gedachte komt, wat je gedaan of wat je gelaten hebt. En die gedachte, die kan neerdrukken. Je merkt dat Paulus ook nog wel eens terugdacht. Als hij zichzelf noemt de grootste der zondaren, de minste der apostelen, omdat hij, zegt hij, de gemeente Gods vervolgd had. Kijk, zo kan het ook zijn in ons persoonlijk leven, dat onze gedachten teruggeleid worden naar de dagen van je kind zijn, van je jongeling zijn, van je man zijn, enzovoorts. En dat je daarin telkens weer tegenkomt, die afwijkingen, die gruwelen, verborgen of openbaar. Overal waar je vergeten bent, dat zijn ogen alle dingen aanschouwen. Och, wat kan dat een ellendige gedachte zijn. Want alles wat wij gedaan hebben, daar kunnen wij niet meer achter terug. Dat kan alleen vergeven worden. En God vergeet het ook. Maar de mens, zolang hij hier is, hangt het menigmaal als een blok aan zijn been. En dan voelt hij het niet altijd, maar telkens weer, dan trekt de druk hem naar beneden. En dan kun je wel zeggen, ja, maar wij zijn naar alle geboden Gods schuldig. Dat is waar. We hebben tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezondigd. Dat wist David ook wel. Maar de Heere zegt van David dat hij een man was naar zijn hart en dat hij in alles de Heere vreesde. Behalve in die ene zaak van Uria de Hetiet. Dat is David ook nooit vergeten. Daar zie je dat er toch wel onderscheid is. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, we zijn allemaal overtreders, dat is ook waar. Dat is waar. Maar, dat neemt niet weg dat bepaalde dingen en gebeurtenissen in het mensenleven kunnen als littekens blijven schrijnen tot je dood toe. Ik heb al eens gezegd van een oud man in de gemeente waar ik vroeger hoorde, en die oude man stond bekend als een godvrezend man. Hij woonde in een armelijk huisje onder de vlooien en de luizen. Maar goed, dat doet er ook uiteindelijk niet toe. Hij was in de oorlogstijd, moet je denken, maar het was een godvrezende man. Toch zei hij nooit veel. Maar toen hij ziek werd en niemand hem eigenlijk wou hebben, kwam hij bij de dominee terecht. En dat werd ook, daar kwam ook zijn sterfbed. En op zijn sterfbed lag hij toch zo onrustig te woelen. Hij had geen rust. Dat mijn oudoom zei tegen hem, Jacob, Jacob, wat scheelt er toch aan? Ik heb toch altijd, man, toch hartelijk geloofd en daar heb je toch wel eens iets van gezegd ook, dat je de Heere vreesde. En eindelijk kwam het eruit, toen begon hij te huilen. Toen zei hij, o dominee, ik heb als jongen, heb ik mijn moeder zo geplaagd. We woonden op een klein boerderijtje. En moeder was oud en gebrekkig. En toen heb ik ze in een kamertje, zij wou een kamertje hebben en dat gunde ik ze niet zo. Toen gooide ik de mesthoop vlak voor het raam, waar ze altijd achter zat. En hij snikte het uit, was die zelf een oude man. Dat heeft hem achtervolgd. In de gedachten. En de Heer heeft het hem vergeven. Op zijn sterfbed. Maar hij had toch geen rust. Eer dat hij er iets van gezegd had. En voor de Heer bekend ook. Op dat sterfbed. Dat hij die vader. Die moedermoorder was. Die zijn moeder zo geplaagd had. En dwars gezeten. Kun je dat indenken? Dat er zo dingen kunnen zijn. Daarom zei die oude dominee waar ik het over had. Dan zei die wel eens. Hij was zelf ook al oud. Dan zei die wel eens. O, heb toch lief. Zo lang gekund. Want de uren komt. En de uren slaat. Dat ge aan het graf der uwe staat. Mensen zijn er geweest die de helft van hun leven hadden willen geven om het nog te kunnen goedmaken met vader of met moeder. Kijk, en nou wordt het Gods kinderen vergeven. De Heere zal alles in de zee van eeuwige vergetelheid doen. Achter zijn rug werpen. Maar voor de kerk hier op aarde kan het een pijnlijke herinnering blijven tot aan het einde toe van hun leven. Maar dan mag dat kind hopen en verwachten dat op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zullen we het niet meer in onze herinnering kunnen krijgen. Het is afgesloten. Het is weggedaan. De man weet dan niet meer wat zijn vrouw tegen hem bedreven heeft. Maar de vrouw zal ook niet meer weten wat de man tegen haar bedreven heeft. En tegen de Heere. Dat is het grote voorrecht. Dat eenmaal er ook geen litteken meer over zal blijven voor dat volk op die nieuwe aarde en in die nieuwe hemel. Ach, als wij dan zo ons leven overzien. En de Heere heeft door zijn Heilige Geest ons enigszins gegeven verlichting der kennis in het aangezicht van de Heere Jezus. Om onze duisternis te mogen kennen. Ons eigenlijk, ons verlies, ons faillissement in alle opzichten. Wat mag het dan hier een troost zijn, waar wij eigenlijk in het stof terugvallen en wederkeren tot waar we uitgenomen zijn. Daar staat de eeuwig trouwe op en zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het verleden is voorbij. Het zal in het hart niet meer op kunnen komen. Ook de duivel zal niet meer kunnen plagen. Ook de goddeloze zal niet meer kunnen roepen. Waar is God op wien gij bouwde en aan wien uw zaak vertrouwde? En hij zelf zal alle tranen van hun ogen afwissen. Maar weest gij lieden vrolijk staat er, en verheug u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Maar ze zijn er toch nog niet, nee, maar de profeet ziet het als het waar, het is begonnen. Het is begonnen. Net zoals de Heere Jezus zei, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Nou, dat is nou toch al een tijd geleden. Dat de Heer dat zei. Maar voor de Heere ging het toen op dat moment in. Van nu aan. Het is voor de Heere maar een uurtje. Een laatste fase. Een laatste bedeling. Daarom spreekt de Heere zo. Bij hem is één dag als 1000 jaren en 1000 jaren als een dag. Voor hem is geen tijd. Van nu aan. Kijk, en dat ligt nou ook in die oud-testamentische profetieën vaak zo uitgedrukt. Daar wordt soms in aardse bewoordingen die betrekking hebben op dingen van deze aarde, melk en honing, rivieren, zon en maan, alles tot de vrede bloeiende, wordt als het ware een lijn getrokken, maar die toch ten diepste eindigt in de eeuwige heerlijkheid, in de grote herschepping. Nu wordt tot zijn knechten, want daarvan stond geschreven, ziet mijn knechten zullen eten, doch gij lieden zult hongeren. Ziet mijn knechten zullen drinken, doch gij lieden zult dorsten. Ziet mijn knechten zullen blijde zijn, doch gij lieden zult beschaamd zijn. Mijn knechten zullen juichen. Tot hen wordt gezegd, maar weest gij lieden vrolijk. En verheug u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik heb. Mag dat volk dan ook nog vrolijk zijn met wat God schept, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Het gaat toch alleen maar om God? Ja, maar die God is zo nauw betrokken bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want het is het werk van zijn handen. Zij zullen ook in de werken van die nieuwe schepping kennen en vervolgen te kennen. Het zal niet een dode stilstand zijn, maar het zal een steeds voortgaan, geleid worden aan fonteinen van levend water en het lam zelf zal hen leiden. Kijk, Dat is eigenlijk hier de bedoeling. Maar weest gij lieden vrolijk en verheug u tot in de eeuwigheid in hetgeen ik schep dat mag. Want de Heere zal van al zijn werken geprezen worden en dat volk zal hem in die werken vinden. Nu al zegt onze belijdenis dat de schepping is als een schoon boek, in het welk ons met grote en kleine letteren de onzienlijke dingen Gods, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, te kennen worden gegeven. Dat zeggen zij nog van deze schepping. Als we een bril op mogen krijgen, de bril van de Heilige Schrift en het geloof. Maar wat zal dan de nieuwe schepping zijn? Wat zal daar Gods handschrift in gelezen kunnen worden? Daarom verheug u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Maar is dat dan hier al? Nou, dat zou ik willen verduidelijken met de gelijkenis van de verloren zoon. Daar lees je die opmerkelijke woorden, en ik heb ze nogal eens vaak in de gedachten gehad, want ik dacht, dat zou je nou op het graf van een arme zondaar mogen zetten. Die woorden, en zij begonnen vrolijk te zijn. Het was het begin, of beter gezegd, het beginsel van de eeuwige vreugde. Kijk, moet je omdenken. Je kunt wel zeggen, ja, in de hemel. Maar ook hier zal het volk in hem verheugd worden. En de Heere Jezus sprak toch ook dat hun droefheid zal tot blijdschap worden. En gij zult een blijdschap ontvangen die niemand van u zal kunnen wegnemen. Het groeit niet op onze akker. Daarom zegt Paulus meer dan eens, verblijd u te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Want de blijdschap, en dan de blijdschap vanwege wat God schept, daarin is iets van het eeuwige leven, dat hier begint, waar de Heere naar ellendige omziet en zijn woord, het onvergankelijke zaad van het woord, toepast aan onze harten. Kijk, en dan lees je bij dat feest, en zij begonnen vrolijk te zijn. Nou, dat geldt nou van Gods kerk hier op aarde ook. De een in mindere, de ander in wat meerdere mate. Maar het geldt, de heilzon is aan dagen. De koningen, hoezeer geducht, zullen met hun heren wegvluchten. De Heere geeft blijdschap. Ik zou wel eens mogen vragen, ja, mensen die hebben de gewoonte om altijd te vragen of dat je wel bedroefd bent en verslagen. Maar je zou op grond van het woord ook wel eens mogen vragen, bent u wel eens blij? Bent u wel eens blij? Blij daarmee dat God de schuld van dat volk uit het boek heeft weggedaan. En dat hij nou volkomen kan zalig maken en zalig maakt. En dat in alle armoede en gebrekkigheid onzerzijds, dat hij zegt, uw vrucht is uit mij bevonden. Oh, er kan hier wel blijdschap zijn. Weest gij lieden vrolijk en verheug u tot in de eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want, weet je, bij die nieuwe schepping, die kun je ook in principe terugbrengen tot de komst van de Heer Jezus Christus. Dat was een daad Gods. De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Toen werd hij een schepsel, maar hij nam onze natuur aan. Ons vlees en bloed, die zwakke natuur die gezondigd had. Maar als hij dan de smarten des doods is ontbonden, en als de Vader hem opwekt ten derde dag, dan is daar ook iets nieuws. Zijn geboorte was iets nieuws, maar ook zijn opstanding is iets nieuws. Want dan is daar die verheerlijkte Emmanuel, die geen smart meer kent, die kan zeggen, ik vaar op tot mijn God en uw God, mijn Vader en uw Vader, raad mij niet aan. Die heerlijkmaking, die totale vernieuwing van het zwakke in het verheerlijkte. Daarom zegt de apostel, die in Christus is, die is een nieuw schepsel, eigenlijk staat er, die is een nieuwe schepping. Alles is nieuw. Kijk, daarom, dat is de diepste zin van het woord. In Christus Jezus is de nieuwe mens geopenbaard. De oude is niet alleen in hem veroordeeld en vervloekt. Maar de nieuwe mens is aan het licht gebracht, de onverderfelijke en onsterfelijke. Kijk, en dat wil het woord ook zeggen hier, maar weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in de eeuwigheid in hetgeen ik schep, want ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. Aanduidingen van het Sion, van Gods kerk, van zijn uitverkorenen, van de vergadering der ware Christgelovigen, want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging. En wat zal hun verheuging zijn? Hun verheuging zal toch ook daarover gaan, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. Dat is toch oorzaak, dat lees je toch van de ontmoeting met de geborenen, als de wijzen op reis gingen, en ze waren een poosje de ster uit het oog kwijt, en ze kwamen uit Jeruzalem weer terug. En dan lees je dat ze op weg naar Bethlehem opeens de ster weer zagen. En zij verheugde zich met grote vreugde. Daar heb je weer iets. Op de goede weg waren ze. De ster die gaat ze voor. En zij aanbidden het kindeke. En ze geven hem wierook, mirre en goud. Alles wat een koningskind waardig is. Want ik schep Jeruzalem een verheuging. Dat is nou ook een verheuging. Dat hij in de plaats van die zondaar is gekomen. En alzo het vloekvonnis der wet op zich genomen heeft. Dat is nou een verheuging voor Jeruzalem en een vrolijkheid zoals Sarah sprak. De Heere heeft mij een lachen gemaakt. Ik was van kinderen beroofd. Wie heeft mij deze gegenereerd? Heeft Jesaja zelf niet gezegd, zing vrolijk gij onvruchtbare? En gij die niet gebaard hebt, breekt uit in gejuich, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Wat wil dat anders zeggen? De getrouwde, dat is degene die nog verbonden is aan de wet. aan de wet. En die de dood vruchten draagt, al lijkt het heel wat. Maar die door de wet wordt afgewezen. En bij de wet geen vrucht voort kan brengen. Vanwege al zijn geestelijke dood. Daar zegt de profeet tegen. Wees vrolijk onvruchtbare. Die niets voort kon brengen. Voor God dat hem wel behagelijk was. Want de kinderen van die eenzame zijn meer. Want zij zullen ontvangen die goede werken die God voorbereid heeft in Christus Jezus, opdat zij in dezelfde zouden wandelen. Zij zullen andere vrucht, geen vrucht des vleeses, maar de vrucht des geestes ontvangen. Die op zijn vlees of in zijn vlees zaait, die maait verderfenis. Dat wil zeggen, die op zijn eigen kracht, zijn eigen vlees, zijn eigen inzicht vertrouwt. Die oogst alleen maar stinkende vrucht en verderf. Maar die in de geest zaait, dat wil zeggen, wiens hoop gericht wordt op de levende God. En die Heere die dood geweest is en wederlevend geworden. En die geest die gekomen is als een levendmakende geest, die zal niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Zie, dat is een verheuging en vrolijkheid. Als zulk een arm mens die niets heeft, als hem opeens aangezegd wordt, de schuld is betaald. En het werk wat gedaan moet worden, het werk is ook volbracht. Wat kan het dan een innerlijke blijdschap zijn te verkeren? Onder dat geklank van zijn stem, het is volbracht. Wat kan dat een vrede betekenen? Deze mijn zoon was dood, daar had hij toch niet op kunnen rekenen. En ziet, hij is weder levend geworden, hij was verloren en is gevonden. Zij begonnen zo blij te zijn. Dat is de verheuging voor het volk en voor Jeruzalem. En nou is daar een wederkerigheid in. Want nou zegt de Heer, dan gaan we zo naar huis hoor. Ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. In het begin lees je, en de Heere zag al wat hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Later zegt de Heere, het smartte hem aan zijn hart dat hij de mens gemaakt had. Maar goed, in de herschepping of de nieuwe schepping zal het weer terugkomen. God zal zich in Sabbats vreugde verlustigen over zijn volk, over zijn werk. De zevende dag was toch de Sabbat. De hele schepping kan alleen maar gezien worden in het licht van de Sabbat, van de zevende dag. Een schepping zonder Sabbat is een schepping zonder God, zonder verlustiging, zonder blijdschap. Maar nou, die zevende dag is de Sabbat dat God zich verlustigt in het werk zijner handen. En in dat licht is de schepping Gods schepping. En zal het ook Gods hemel en aarde zijn en Gods volk als hij zich erin verlustigt. Nu dat zal komen Hij zal zich verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over zijn volk. Dat kun je niet indenken. Als hier zo'n kaal mens zit, die van zichzelf betuigt dat hij een geesteloos schepseltje is, vol van gebrek, uit de aarde aard, kan die toch niet denken dat ooit God nog eens blij zal zijn met zo'n aardworm? Kijk, dat is nou het grote wonder. Zij zullen zich verblijden in wat hij doet. En God zal zich verblijden in dat volk. Hij zal zich erover verheugen. Hij zal zeggen, ik heb u toch lief gehad met een eeuwige liefde. Zo lief, dat ik mijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor u overgegeven. Opdat gij door een rechte weg mijn volk zult zijn. Kijk, en dan is het voorbij. Want het lijden van de borg is voorbij. En het lijden van het lichaam is voorbij. Hij zal zich verheugen. Hij doet het nu ook al. Nu ook al. Maar nu durf ik daar niet al te veel van te zeggen, want dat is te hoog en te diep. Het is nu misschien beter om te zeggen dat wij hem veel en altijd weer verdriet hebben gedaan. En hem arbeid maken met onze zonden. Want nog steeds is daar die voorspraak zo noodzakelijk bij de Vader. Dus hij verheugt zich nu wel in zijn Christus over dat volk. Maar straks als dat volk werkelijk geheel vernieuwd, bevrijd, verheerlijkt zal zijn, dan ziet hij met volle vrede op dat volk te neer. Hij vindt er geen vlek en geen rimpel aan, geen smet, een zondeloos volk, een volk dat zich in hem verblijdt. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws, dat men snijdt aan alle kanten. De stem der wening van het in het algemeen is afgelopen. Ook. Er is daar geen moeder meer die treurt bij het lijk van haar kind. Of vrouw bij het lijk van haar man. Of omgekeerd, in welke verhouding ook. Er zijn geen tranen meer vanwege ongehoorzaamheid. Vanwege brutaliteit. Vanwege allerlei dingen die gelden. Want de zondaar zal niet meer zijn. Maar er is ook geen stem der wening en geen stem van het geschreeuw, dat gaat nog iets harder door, zou je zeggen. Van, o God, waarom verberg gij uw aangezicht? Waarom staat gij van verre ten tijde der benauwdheid? Is er niet meer. Geen ene wening meer. Ook niet van de ziel, over ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Het is er niet meer. En de stem van de drijver, die is ook uitgeschreeuwd, die doet ook niet meer mee. Daarom, wat is het, zegt Hanna, dat gij hoog, hoog zoudt spreken? En de wijze man zegt de hand op de mond. God is hoog en zeer verheven. Aan alle schreeuwerij komt een einde. Ook aan onze schreeuwerij. En ik hoop dat het in de volle breedte mag gelden. Ons, zou ik haast zeggen, natuurlijk vleeselijk geschreeuw, daar komt een einde aan. Er komt een moment dat er niemand meer, wat men noemt, tekeer zal gaan. Dat is afgelopen. Niet meer op de kinderen, niet meer op elkaar. Niet meer op de preekstoel, daar is een einde aan dan. Maar dat geldt in het algemeen. Maar ik hoop dat het ook in het bijzonder mag gelden. Voor ieder persoonlijk. Dat we eenmaal, allemaal, geen één uitgezonderd. Dat geven ons de Heere God. Dat we eenmaal dat versje mogen zingen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijgen. Zo klim uw roem naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Amen.